Leuk dat je luistert naar de Zorgthuis NL podcast Verzorgd door Leeuwendaal. In deze reeks van 4 podcasts leer je hoe een zorginstelling het meeste haalt uit een raad van toezicht. Door optimaal gebruik te maken van de toezichthouder kun je jouw organisatie stevig op de kaart zetten en zorg dragen voor een goed beeld van zorgprofessionals in de praktijk. In deze 4 podcasts nemen Peter Gerritsen en Raoul Schildmeijer van Leeuwendaal jou mee in de wereld van toezicht in de zorg. Mijn naam is Maarten Feynoud. Ik zorg voor verhelderende vragen, zodat we de expertise van beide heren optimaal kunnen benutten. Dit is editie 3. En deze keer gaan we het hebben over de 3 speciale aandachtsgebieden van de inspectie. Van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de IGJ. En werving en selectie van zowel toezichthouders als directeuren en bestuur. In podcast 2 hebben we het gehad over extern toezicht, hè? Dus toezicht op toezicht. En uitgelegd dat de inspectie, de IGJ en de Nationale Zorgautoriteit, de NZA, in dat proces een hele belangrijke taak hebben. Peter, kun je iets vertellen over die rol van de IGJ? Hoe ziet die eruit?
Ja, dat kan ik zeker. Ik zal wel proberen om het op hoofdlijnen te beperken, want ze hebben natuurlijk uitgebreide informatie beschikbaar over waar zij al dan niet verantwoordelijk voor zijn. In de vorige podcast hebben we gesteld dat met name veiligheid en kwaliteit van zorg, dat hun aandachtsgebied is. En wat ook nog belangrijk is te vertellen is dat zij hebben weliswaar een inspecterende rol, maar geen adviserende rol. Er bestaat vaak nogal een misvatting bij zorgprofessionals dat je zomaar even IGJ kan bellen om advies in te winnen. Nou, daar zijn ze dus niet van.
Dus je kan niet zeggen, hoe moet het dan?
Nee, exact. Nee, wat zij zeggen, ze hebben een agenderende en stimulerende rol. Ze zijn dus een soort van agendasetters in de zorgsector. En dat doen ze op basis van regulering, maar ook op ervaringsdeskundigheid.
Ja.
Dus dat even als een soort randopmerking. En zij zijn verantwoordelijk voor een aantal vormen van toezichten. En hoe kun je ze dan tegenkomen? Nou, zij doen aan risicotoezicht. Dus zij brengen ook wel eens ongevraagd of gevraagd bezoeken aan zorginstellingen. Ze zijn verantwoordelijk voor het toezicht op incidenten. Dus zij doen ook regelmatig onderzoek naar meldingen van calamiteiten. Nou, de gemiddelde zorgondernemer weet dat dat een soort van verplichte registratie is. Daar kijkt de IGJ ook goed naar. En per beleidsperiode zijn er een aantal thema's. Op dit moment zijn dat mondzorg, medicatieveiligheid en infectiepreventie. En je doet er als zorgondernemer dan ook verstandig aan om daar in ieder geval goed aandacht aan te besteden, wetende dat dat de thema's zijn waar ze op letten.
Ja.
En de belangrijkste in het kader van deze podcast is dat zij toezicht houden op goed bestuur.
Ja, en wat verwacht zo'n inspectie dan van een bestuurder?
Ja, ze hebben verwachtingen ten aanzien van een bestuurder, maar ook ten aanzien van een toezichthouder.
Ja.
Wat ze van een bestuurder verwachten is in ieder geval dat, ze noemen dat zelf gedrag en cultuur, systemen en de resultaten van de zorgverlening, dat in ieder geval met elkaar verbonden is en goed inzichtelijk en goed te volgen. En voeren daar ook regelmatig gesprekken over met bestuur en eventueel ook toezicht. Wat ze van een raad van toezicht verwachten is dat in ieder geval de principes van goed bestuur, en daar komt de governance code weer om de hoek kijken, goed zijn doorleefd en worden toegepast. Dat is ongeveer gemiddeld genomen waar een inspecteur op let.
Hoe doen ze dat? Hoe letten ze daarop? Hoe merken ze of dat goed is of niet goed is?
Ja, wat je in de thuiszorg op dit moment ziet, is dat ze eigenlijk ongevraagd bij startende ondernemers al in beeld willen komen. Omdat ze op basis van hun ervaring de afgelopen jaren een soort preventieve advisering willen geven. Zodat in ieder geval zorgondernemers meteen al op het juiste spoor zitten. In de cursus hebben we ook regelmatig met leden van ZorgThuisNL gesproken die eigenlijk aan het begin van het oprichten van een organisatie eigenlijk de inspecteur al op bezoek hadden als een soort van samenwerkingspartner. Onvrijwillig kun je ze natuurlijk tegenkomen in het geval van calamiteit. Zo is het geregeld. Dat is ook een rol.
Ja. En wat wordt er nou bij je neergelegd door hen? Wat is een verplichting die zij jou opleggen?
Ja, zij hanteren een toetsingskader. Daar heb je hem weer.
Ja.
Het externe toezichtskader. Nou, dat zijn in feite drie hoofdonderdelen. Maar het zijn er in feite vier. Nou, de drie belangrijkste zijn persoonsgerichte zorg, deskundigheid en inzet van je personeel en sturen op kwaliteit en veiligheid. En medicatieveiligheid is eigenlijk een vierde.
Ja.
Nou, dat zijn de thema's waar zij op letten en ook met jou in gesprek willen komen regelmatig.
Ja, hoe doen ze dat fysiek?
Ja, er zijn dus een aantal manieren waarop ze dat kunnen doen. Hè. Ze kunnen dus bezoeken brengen, locatiebezoek brengen. Nou, ze zijn dus, ik zei zo even dat zij agenderen. Dus zou ik zeggen, in de externe toezichtskader die je min of meer verplicht bent om toe te passen, zijn deze regels ook al opgenomen. Dus in die zin kom je ze al tegen. Alleen zie je ze niet altijd.
Nou, dat klinkt als een heel volledig overzicht. Ze houden alles in de gaten, maar wanneer doe je het nou goed? Hoe weet je dat?
Ja, het korte antwoord zou zijn, zij gebruiken ook de governance code als uitgangspunt voor hun toetsmomenten en hun toetsingskader.
Mm-hmm.
Dus als jij de basis op orde hebt en daarmee ook voldoet, zou ik zeggen, aan het pragmatisch toepassen van de governance code, dan doe je het in principe goed.
Dan weet je dat je voldoet, ja.
Exact. En wat IGJ doet is af en toe toetsen. Of jij, zou ik maar zeggen, je eigen inspanningen ook aantoonbaar kan omzetten in aantoonbare resultaten.
Ja.
Dan doe je het goed. Dus als je het toepast, maar vervolgens ook genoeg gegevens hebt om inzichtelijk te maken dat je ook, zou ik maar zeggen, de kwaliteit en de veiligheid goed gewaarborgd.
Ja, dan zou je kunnen zeggen, een goede zorgondernemer, die wil het gewoon goed doen. Maar wat als? Wat zijn de consequenties op het moment, wat kan de NZA of de inspectie doen op het moment dat ze ontdekken, een van die good governance codes, die ben je toch niet goed aan naleven, of allemaal niet?
Ja, de gemiddelde burger kan in de krant lezen wanneer het niet goed gaat. Regelmatig lees je krantenkoppen over zorginstellingen die onder verscherpt toezicht zijn komen te staan,
ja.
Om welke reden dan ook. Ja, dat is wat je niet wil, want dan leid je A, imagoschade. En B betekent dat dus dat je een enorme hoeveelheid werk moet verrichten. En dus ook tijd en geld erin moet steken om je basis alsnog op orde te krijgen. Want anders kom je niet van dat verscherpte toezicht af. En dat is voor veel organisaties wel een soort van donkere wolk die vaak boven hun organisatie hangt. Omdat het verplicht je als het ware tot het nemen van risicobeperkende maatregelen. En je weet dat het af en toe wel een ballast is, hè, in termen van werktijd, administratie en dat soort dingen.
Geld.
Maar als het misgaat en je hebt dat niet goed op orde, dan ga je ook nat.
Ja, en jij niet alleen, want met de strengere wet en regelgeving heb je ook je collega's natuurlijk. Of je collega's.
Exact. En vanuit een hulpverlenersaspect of een zorgaspect zou je kunnen redeneren dat de cliënt heeft daar recht op.
Ja.
En daar krijg je als organisatie geld voor. Dus je moet ook aantoonbaar kunnen maken dat geld goed besteed is.
Ja, heel fair. Maar dat vraagt dus ook om de juiste mensen op de juiste plek.
Exact, want het is mensenwerk uiteindelijk. Hè? Welk proces je er ook maar omheen hangt. Uiteindelijk gaat of staat het bij de mens die in de uitvoering zit.
Ja, mm-hmm. De mensen in de uitvoering, maar ook in het bestuur en in raad van toezicht. Roel, jij wilde al iets over vertellen, hoor ik.
Nou, ik wou dit vooral eens dus beamen. Ja. Dus dat je, het is geen hobbyisme. Hier moet je echt als raad van toezicht wel aandacht aan besteden. Ja. Niet altijd het leukste stuk, maar wel belangrijk. Hoewel, je ziet ook wel weer mensen die juist dit erg belangrijk zitten. Die heel erg zitten in zo'n raad van toezicht. En gedreven worden door dat het belangrijk is om, wat dan met een duur woord heet, compliant te zijn.
Ja.
Dus om aan dit soort inspectie-eisen ook te voldoen. En eigenlijk ook dat de kern vinden van wat ze daar te doen hebben als toezichthouder.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je zulke mensen aan boord hebt. Want die zorgen ervoor dat goed gebeurt. Maar hoe vind je die juiste mensen dan?
Ja, hoe vind je zo'n lastig mens? Waar je dus heel veel van profiteert.
Precies, ja. Ja.
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat heeft met inhoud te maken natuurlijk. Van wat zoek je dan in het profiel? Maar ook hoe doe je een proces?
Kun je er iets over vertellen over dat profiel? En dat, laten we eerst eens beginnen met het profiel. Ja. En daarna ook graag hoe je zo'n proces insteekt.
Hoe je het proces insteekt. Ja.
Wat zijn de eisen van een goede toezichthouder?
Ja, ik weet Peter, vul me aan, maar er zitten verschillende lagen, denk ik, in een profiel van een goede toezichthouder. Het heeft altijd wel ook een kenniscomponent. Waar heeft iemand verstand van?
Ja.
En binnen elke raad van toezicht zie je wel vaak een soort portefeuilleverdeling van iemand die verstand heeft van bijvoorbeeld huisvesting, van financiën. Er is ook vaak ook wel een arts of iemand met, in ieder geval met een medische achtergrond. Met name dat stukje binnenbrengt in een raad van toezicht. En zo vullen ze elkaar in ieder geval op het niveau van kennis en inzicht, materiedeskundigheid, zeg maar, aan.
Ja.
Dus dat is denk ik een eerste laag waar je naar moet kijken.
Zeker, ook een hele belangrijke. Hè? Want als je te veel van hetzelfde hebt, dan verlies je weer aan toegevoegde waarde.
Mm-hmm.
Dus met name het complementair zijn op dat gebied aan elkaar is natuurlijk een hele belangrijke. En dat gun je ook een bestuurder of een directeur natuurlijk.
Ja, een tweede is denk ik dat je ook wel een beetje moet begrijpen wat besturen is. Dus wat governance is. Dus er zijn ook cursussen voor startende toezichthouders. En ik zou ook wel adviseren om daar eens naar te kijken als je het voor het eerst gaat doen.
Ja.
Omdat je ook een beetje gevoel moet krijgen voor deze wereld. En wat zijn al die instellingen dan? Of die instanties dan? En waar gaat het allemaal over? En wat is een toezichtskader? En wat is een toetsingskader? En wat moet ik daarin lezen? Want er hoort ook wel het kunnen verwerken van veel informatie bij. Daar moet je ook wel een beetje tegen kunnen, zeg maar. Tegelijkertijd moet je ook iemand zijn die denk ik in staat is om snel door informatie heen te kijken van wat is hier nou precies het belangrijkste in. Dus dat soort analytische vaardigheden en gevoel krijgen voor het speelveld is denk ik een hele belangrijke eis die je ook generiek moet stellen, hè, die iedereen wel heeft.
Ja, dat klopt. En dan gaat er wellicht nog een vraag aan vooraf, hè? Want voordat je de gevraagde talenten of competenties of persoonskenmerken kunt benoemen, begint er natuurlijk bij van waar staat de organisatie voor? Hè? Wat is de opdracht eigenlijk van de organisatie? En als afgeleide daarvan, wat is eigenlijk de opdracht aan de Raad van Toezicht?
Ja. Mm-hmm.
En wat heb je daarvoor nodig? En wat heb je daar al voor in huis?
Ja.
Uiteindelijk is dat wel een van de meest bepalende factoren van waar nou de focus in dat profiel op komt te liggen.
Ja, dus wat is de opgave van de organisatie? Waar sta je als organisatie? Wat heb je te ontwikkelen?
Ja.
In de komende periode, waar heb je nu aandacht voor te hebben? Ja.
Maar heren, in beide of in alle gevallen kan ik me ook voorstellen dat het echt wel vraagt om assertiviteit, toch? Want je moet wel af en toe eventjes flink die spiegel voorhouden. Of hoe zien jullie dat?
Ja, aan elkaar en aan de bestuurder.
Ja, ook aan elkaar, ja?
Jazeker, ja. Je moet wel een gevoel hebben voor de dynamiek en durf je uit te spreken binnen een raad van toezicht.
Ja, kan het daar ook? Kun je daar iets over delen uit de praktijk? Of het daar een beetje kan knetteren af en toe?
Ja, er zijn natuurlijk mensen die snel hun mening hebben en dat ook snel verwoorden.
Ja.
En er zijn mensen die hebben er even tijd voor nodig om erover na te denken. Die willen er even op kouwen. Nou, dat kan allebei. Daar moet je wel een beetje je mannetje of je vrouwtje dan in staan of zo. Hè? Opkomen voor jezelf daarin, om gehoord te worden. Dat is denk ik wel belangrijk. Dus ook anderen wat kunnen spiegelen op wat het effect is van hun gedrag op een gesprek dat je met elkaar hebt.
Ja.
Of het niet. daar hoort hij wel bij.
Okay. Goed, je zou dan ook kunnen denken, ik moet een betrouwbaar persoon hebben. Hij moet aan aardig wat competenties voldoen. Analytisch vermogen. Hij moet een beetje zijn mannetje of vrouwtje kunnen staan. Ik ken wel iemand op de voetbalclub. Een maatje van me.
Ja, die kan het allemaal.
Die kan het allemaal wel. Ja. Is dat handig?
Het is niet uitgesloten natuurlijk. Hè? Dat ook goede toezichthouders moeten aan sport doen. Dus die kunnen ook best wel eens op een voetbalclub zitten.
Ja.
Maar je gebruikt hem denk ik metaforisch.
Nou ja, ik ben benieuwd wat er gebeurt op het moment dat je iemand uit je nabije kring van kennis haalt. Is dat juist goed of is dat juist gevaarlijk?
Nou, op zich kan dat. Maar daar moet wel iets aan vooraf gaan.
Ja.
Kijk, als jij niet kan aantonen hoe iemand op een bepaalde stoel is gekomen, dan ben je dus niet transparant. En in essentie handel je dan ook niet in de geest van de governance code.
Mm-hmm.
Iedereen weet dat bijvoorbeeld cooptatie een begrip is wat altijd een soort van negatieve associatie geeft aan werving- en selectieprocedures als het gaat om toezichthouders.
Ja, cooptatie.
Dat gaat bijvoorbeeld over, ik ken nog wel iemand.
Ja.
Dus laten we niet zo'n heel circus optuigen en laten we gewoon deze man of vrouw voor een gesprek uitnodigen en misschien zijn we dan heel snel klaar. Ja, dat is in termen van efficiëntie is dat misschien wel handig, maar in termen van transparantie dus helemaal niet.
Nee.
Als jij dat profiel waar we ze even over had, als je dat zorgvuldig maakt en je probeert transparantie te tonen door bijvoorbeeld je wervingsstrategie gewoon echt helemaal open te gooien. Dus niet alleen in de lokale krant, maar echt in een breed netwerk kenbaar te maken dat je op zoek bent naar een toezichthouder.
Ja.
Ik denk dat dat een noodzaak is. En als dan vervolgens jouw goede vriend om de hoek van de voetbalclub het wordt, dat is ook prima. Maar dan kun je wel in ieder geval uitleggen dat hij of zij degene is die na een transparante procedure uiteindelijk de beste kandidaat is gebleken.
Ja,
dus daar is niks mis mee.
Ja, dus aan het profiel voldoet en zeg maar in een procedure ook als beste boven kwam.
Ja.
Ja. Ja. De reden dat ik de vraag stel is ook omdat ik me kan voorstellen dat het wel makkelijk is, efficiënt. Maar niet altijd effectief, omdat iemand die heel dichtbij staat, of die je goed kent, of die de branche goed kent, ook niet meteen de persoon hoeft te zijn die jou een hele harde spiegel kan voorhouden, of je scherp kan houden, of je kan ondersteunen in moeilijke tijden. Ja. En dat is natuurlijk wel wat het vraagt ook.
Ja, ja. Ja. Ja, ik geloof dat het buzzword critical friend is. Hè? Dus ja. Dat je wel, ik vind wel dat je als toezichthouder zeg maar schouder aan schouder moet staan met een bestuurder, maar ja. In dienst van die organisatie. Maar wel daarin kritisch moet zijn. En natuurlijk voor ogen moet kunnen blijven houden dat er iets is wat belangrijker is dan die bestuurder, namelijk de continuïteit van die organisatie.
Ja, je hebt een gezamenlijk belang daarin. Een gezonde.
Exact. En ja. Gezamenlijke belang is wat je in instantie met elkaar verbindt.
Ja.
Ja.
Want Raoul, wij komen regelmatig bij Raden van Toezicht op bezoek. Hè? We mm-hmm. worden uitgenodigd om bijvoorbeeld een evaluatie met hun te begeleiden als externe. Ja, de mooiste Raden van Toezicht vind ik, de Raden van Toezicht waar het enorm knalt, schuurt. Waardoor er eigenlijk een enorme goede discussie ontstaat richting de rand van dat bord. Maar waar iedereen vervolgens toch wel in de gaten heeft van ja, we dienen wel allemaal hetzelfde belang.
Ja.
Dus uiteindelijk moeten we tot een soort consensus komen en het beste van al deze scherpe discussiepunten aan elkaar verbinden en dat uiteindelijk de bestuurder meegeven. Nou, ik denk dat de perfecte RVT bestaat niet, maar dit gaat er wel al een heel eind naartoe.
Ja, ja. Ja.
We hebben nu over het werven en selecteren dan van leden voor de Raad van Toezicht. Maar hoe kunnen die een bijdrage leveren in de werving en selectie van bijvoorbeeld directeur en bestuurders?
Ja, want dat heb je te doen. Dat is dan op jouw beurt.
Ja, dat is hun verplichte taak.
Ja,
ik bedoel, als in de rol een toezichthouder heeft vele rollen.
Ja.
Maar in de rol van werkgever ben je verplicht om je directeur, zeker bestuurder, aan te stellen.
Ja, ja, want help ons even. Die rollen zijn, je bent werkgever, je bent controleur, je bent klankbord / sparringpartner en je bent ambassadeur van de omgeving. Hè?
Ja, ja, dat is een vierdeling die je daar noemt, die wij gebruiken in de training, in de cursus.
Ja.
Omdat dat woorden zijn die duidelijk maken dat je meerdere rollen tegelijkertijd als het ware te combineren hebt, ja. als Raad van Toezicht. En twee ervan die zijn echt heel duidelijk en formeel, controleur en werkgever.
Ja.
En die andere twee, klankbord, ambassadeur, sparringpartner, die zijn wat meer fluïde. Maar je voelt vaak wel aan van oké, nou ben ik in deze rol terechtgekomen. Want ik zit eigenlijk nu meer sparrend met je te praten over iets dan vanuit een controleurshouding.
Ja.
En het is belangrijk om die woorden te gebruiken, omdat het allemaal niet per se met een schaartje te knippen is. Hè. Vaak zie je dat je in het gesprek een beetje van het ene naar het andere loopt. Het is wel belangrijk om je daarvan bewust te zijn. Omdat je niet op de bestuurdersstoel moet gaan zitten. Maar als je toezichthoudende activiteiten doet met of echt die werkgeversrol, dan heb je wel heel erg formeel ook iets te doen ten opzichte van die bestuurder. Dus ik denk dat we het vooral over die ene rol hebben van werkgever. Hè. Dus je bent ook degene, denk ik, die als Raad van Toezicht ja, het functioneren van de bestuurder volgt, een functioneersgesprek heeft. Bijvoorbeeld natuurlijk ook de beloning van die bestuurder is een issue. Dus dat hoort allemaal bij die werkgeversrol. En natuurlijk dan, als het aan de orde is, het vinden van een nieuwe bestuurder.
Ja. Ja.
Of het aan, dat kan natuurlijk ook een spannende zijn. Het aan de orde stellen van het,
ja, ja.
Het gaan vinden van een nieuwe. Dat,
ja, is het misschien tijd voor de volgende man of
ja.
vrouw?
Ja. 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 Ja, waar ik zelf bestuurder ben, is de oprichter, de directeur. Dat doet hij al 25 jaar. Hij wordt ook wat ouder. Hè? Dus dan ga je langzaamaan. Zijn we daar met elkaar over aan het hebben. Maar het mooie is dat we het er ook met hem over hebben.
Ja, tijd voor een opfrisser daar.
Ja, nog niet. Nee, nog niet. Maar dat is wel iets waar we het met elkaar over hebben. Ja, ja precies. Ja, ja, ja,
ja. Ja. Even kijken. Je noemde net al eventjes. Het gaat over die juiste mensen. Het gaat over dus die afstand en nabijheid eigenlijk ook. Die we bij de vorige podcast bespraken. Maar het gaat ook over zo'n proces. Hoe richt je dat dan in? Kun je daar iets over delen?
Ja, dat is echt wel jouw vak,
Peter. Ja, Peter?
Ja, dat is mijn vak, ja. Dat doe ik ernaast nog.
Naast
de toezichthouder.
Ja.
Je doet er in ieder geval, wat ik zo even zei, verstandig aan om dat gewoon echt zorgvuldig en transparant te doen. En dat begint met een algemeen breed gedragen wervingsprofiel, noem ik het maar even. En om dat wervingsprofiel tot stand te laten komen, doe je er als raad van toezicht verstandig aan om zoveel mogelijk mensen daarbij te betrekken. Zodat iedereen in ieder geval het gevoel heeft van, hey, daar zit iemand waar ik in ieder geval over heb meegedacht. De verantwoordelijkheid blijft natuurlijk gewoon bij jou als RVT liggen. Maar al die adviesbronnen, zou ik zeggen, daar doe je verstandig aan om daar gebruik van te maken. Ja, dan ga je natuurlijk naar de volgende stap. Dat is welke strategie kies je om aan de juiste kandidaat te komen. Ik heb net gezegd dat je in termen of in de geest van de governance code er dan verstandig doet om het zo transparant en breed mogelijk uit te zetten. Mm-hmm. Om te kunnen voorkomen dat als inderdaad jouw vriend van de voetbalclub het wordt, de schijn tegen te krijgen van ja, jullie hebben eigenlijk gewoon de korte binnenbocht genomen. En met name ook als je dan een kandidaat op het oog hebt, wees heel zorgvuldig in het checken van referenties. Kijk of de WNT-check in de groene zone zit. Daar kun je allemaal heel veel problemen mee krijgen.
De WNT-check?
Ja, dat is de wetnormering topinkomens.
Ja.
Voor de bestuurder is dat een soort puntensysteem. En voor de toezichthouder is dat weer een afgeleide van datzelfde puntensysteem naar aanleiding van complexiteit, grootte van de organisatie, dat soort factoren. Dat moet natuurlijk passen.
Ja.
Ja, en voor een toezichthouder is het nog heel belangrijk om te checken of hij niet te veel nevenfuncties heeft. Voor iedere functie als toezichthouder krijg je een aantal punten. En overschrijd je een bepaald aantal punten, dat zijn er 7. Ja, dan mag je eigenlijk gewoon niet meer. Je staat versteld, maar soms komen we dat nog wel eens tegen, dat er toezichthouders zijn die ferm solliciteren en dan ook in beeld zijn, maar vervolgens eigenlijk over die punten heen gaan. Dus daar sta je in zo'n proces misschien niet zo snel bij stil, maar dat kan grote gevolgen hebben.
Wat zou de motivatie kunnen zijn voor mensen, ik ben gewoon eventjes benieuwd, die al meerdere toezichthoudersfuncties vervullen en dan toch de behoefte hebben om dat nog meer te doen? Je komt er tegen in de praktijk, zeg je.
Ja.
Wat drijft die mensen dan?
Ik ben blij dat je dat punt aanbrengt, Maarten. Want het toetsen van die motivatie is natuurlijk het allerbelangrijkste. Kijk, als de motivatie niet helemaal helder is en je het idee krijgt van ja, dat is iemand die wil gewoon zoveel mogelijk geld verdienen door toezicht te houden. Ja, dan kun je afvragen of dat complementair is aan de rest van je raad van toezicht. Uiteindelijk gaat het toch over een soort van maatschappelijke betrokkenheid. Je moet ook wel een soort idealisme hebben. Want heel vaak is het zo dat de balans tussen de uren die je erin steekt en wat je er op uurtarief voor krijgt, dat is heel vaak scheef. En dat is ook van tevoren niet te voorspellen.
Nee.
Er moet wel iets van een intrinsieke motivatie waarneembaar zijn.
Wat is een, we maakten die opmerking net eventjes en we zijn daar uiteindelijk deze hele reeks ook mee begonnen. Je maakt bepaalde kosten en je wil dat ook terugzien. Hè? Dus je wil het zien als een investering, zei jij, Raoul.
Ja.
Salariering, waar moet ik aan denken dan? Hoe bepaal je wat een toezichthouder kost? Want ik hoor ook wel eens mensen zeggen, ja, dat doe ik er maar bij voor de lol. Ik krijg er niet voor betaald, ik vind het gewoon leuk.
Ja.
Hoe zie je dat?
Nou, daar zijn regels voor. De zorgsector heeft dan de WNT, wetnormering topinkomens. Hè? En die gaat over de salarisbovengrens van een bestuurder. En die van de toezichthouder is daar in feite een afgeleide van. Je zou kunnen zeggen dat een toezichthouder ongeveer recht heeft op maximaal 10% van de vergoeding van de bestuurder.
Ja.
Per jaar. En een voorzitter krijgt dan 15%. Dat zijn ongeveer de richtlijnen. Het staat je natuurlijk vrij om je daar al dan niet aan te houden. Maar als je minder wilt geven, dan staat je dat vrij. Als je meer wilt geven, dan krijg je onherroepelijk een aantekening van of een accountant of wellicht van de inspectie.
Ja.
Laatst in de training was dat een discussie, of in de intervisie trouwens. Klopt. Tussen toezichthouders, leden van Zorgthuis NL. Dat ging juist hierover. Er was een toezichthouder die liet zich niet betalen. Die vond het juist mooi om het als vriendendienst te doen. Hè?
Ja.
Iemand was een onderneming begonnen, die ben ik, om daar dan geld uit te ontlenen. Want de onderneming moest eerst zelf maar eens geld gaan verdienen. Zo'n motivatie.
Ja.
In principe mooi.
Ja. Wat mij opviel toch is dat de andere toezichthouders in dat gesprek, want hij vroeg hier eigenlijk een soort bevestiging voor, van heb ik hier nou goed aan gedaan? Dat de andere leden van dat gesprek, dus ook toezichthouders, er uiteindelijk op uitkwamen, je zou je moeten laten betalen. Dat is juist zuiverder. En dat hoeft dan dus niet het maximum te zijn. Dat mag ook dan dus minder zijn dan het maximum. Ja. Maar helemaal voor niks.
Nou, wat ik nog herinner, Raoul, is dat de gedachtegang daarachter was van... Ja, het moet wel berusten op een zakelijke afspraak.
Ja. Ja.
Want hoe kritisch kun je nog naar elkaar zijn... als jij alleen tegen een lichte onkostenvergoeding in de Raad van Toezicht zit.
Ja.
Dus die snapte ik ook wel. Maar ik vond het op zich ook wel een mooi gebaar.
Ja.
Dat hij zei van ja, in de fase waarin de organisatie nu zit... vind ik het onethisch om het maximum WNT-bedrag als toezichthouder te
doen. Ja. Ja.
Maar als je kijkt naar de bevindingen van beïnvloeding... dan is het natuurlijk wel een van de regels ook voor wat hoort wat. Dus dan maakt het ook logischer als je ervoor betaald krijgt... omdat je dan dus ook voelt, ik moet ook iets opleveren.
Ja.
En daarnaast hoorde ik jou laatst ook iets erover vertellen, Raoul. Je loopt natuurlijk ook zeker risico.
Ja, zeker. Ja.
En als je er niet voor betaald krijgt, maar je krijgt wel op een gegeven moment een...
Op je dak.
Ja, dan kan dat. Ja. Kan je daar een voorbeeld van noemen?
Nou ja, ik ben zelf een voorbeeld dat ik in een vereniging lid werd van het bestuur. Waar ik zelf geen belang had om, was een beroepsvereniging, daarin te acteren. En opeens begonnen leden mij persoonlijk aansprakelijk te stellen voor dingen die gebeurden. Dat is allemaal verder... geen probleem geworden, maar toen dacht ik wel van dit doe ik niet voor niks. Als dit op mijn weg komt,
ja,
dan vind ik ook dat er iets tegenover mag zijn.
Ja,
ja.
Ja. Je doet ook natuurlijk wel echt iets en het voelt ook meer recht doen aan de situatie. Hè, dat jij je vak ook, een van de dingen die we eerder bespraken is, neem je toezichthouder serieus.
Ja.
En dat hoort hier ook bij.
Hoort hierbij, ja.
Serieuze tijdsinvestering, serieuze kennisinvestering betekent dus ook een serieuze vergoeding daarvoor.
Ja,
ja. Mooi, interessante informatie. Missen we nog iets met betrekking tot werving en selectie en of de aandachtsgebieden van de inspectie op dit moment en de NZA?
Ja, wij hebben nu het voordeel niet dat we de podcast kunnen terugluisteren. Dat kunnen de luisteraars wel.
Ja, voor nu denk ik niet. Maar mocht een luisteraar toch iets missen, dan kan hij natuurlijk altijd op de website kijken naar het materiaal wat hier achter ligt.
Ja, inderdaad, voor de training. Ja.
Voor de duidelijkheid, dat is dus te vinden op www.zorgthuisnl.nl.
Zo is het.
Ja. En zijn jullie eigenlijk ook bereikbaar via LinkedIn voor vragen en opmerkingen van luisteraars die zeggen van joh, ik hoorde Peter dit zeggen of ik hoorde Raoul dit zeggen. Daar wil ik eigenlijk nog wel informatie over.
Ja, ja, ja? Daar zijn we op te vinden.
Via LinkedIn te
maken. Ja, vanzelfsprekend.
Ja. Ja.
Okay. Ik vond het weer een interessante podcast over de inspectie, over de NZA. Over werving en selectie. We hebben het over salariering gehad. Een van de dingen die mij nog wel een beetje triggert is hoeveel leden heb je in de Raad van Toezicht zitten?
Dat is ook wisselend. Is er een ondergrens eigenlijk, Peter?
Ja, eigenlijk 3.
3,
ja. Ja.
Dat is in ieder geval een oneven aantal. Hè?
Ja.
Dat heeft te maken met besluitvorming. Zodat in ieder geval bij gelijke stemmen de voorzitter altijd de knoop kan doorhakken.
Ja.
Ja, 3 is het minimum. En ja, groter dan 7 wordt het bijna nooit.
Nee.
Nee. Okay. Ik denk dat je die bandbreedte ongeveer moet aan.
Ja, dat is ook de praktijk als ik hem tegenkom. Ja. Ja.
Terugkijkend op deze podcast. Kunnen jullie eens met mij delen, wat zijn jullie belangrijkste bevindingen? Peter, mag ik bij jou beginnen?
Nou, als het gaat over de inspectie. Dan denk ik dat je moet onthouden dat als je de governance code... pragmatisch toepast dat je gewoon gemiddeld genomen altijd wel goed zit. En als het gaat over het organiseren van werving en selectie, ja, wees gewoon zo zorgvuldig, transparant mogelijk en leg het vast. En zorg ervoor dat je ten alle tijde kan uitleggen hoe iemand op die positie terecht is gekomen. Mm. En eigenlijk tegen welke meetlat hij of zij wordt aangehouden.
Ja,
ja. En daarbij in de werving en selectie van mensen, kijk voorbij aan wat mensen functioneel aan kennis moeten brengen. Natuurlijk heb je die kennisbasis nodig, maar vooral ook vraag je af, wat gaat iemand in het team, dat een raad van toezicht toch ook is, betekenen en doen? Wat gaat hij doen in de dynamiek van de samenwerking en het gesprek?
Ja, ja. Ja, want het is ook echt wel een team, hè? En daar gaan we het volgende keer ook wat meer over hebben.
Mm-hmm.
De dynamiek en het samenspel. Het heeft mij ook wel getriggerd, deze podcast, omdat het nu wat concreter wordt. Ik krijg nu echt wat meer een gevoel en ik krijg als zorgondernemer wat meer zin om hier tijd en energie aan te besteden. Ik zie het niet meer echt als een verplichting, maar ik zie de mogelijkheden en kansen. En ik ga nu ook echt nadenken over hoe ga ik dit nou echt inrichten. En dat op zich al is een interessante beweging. Hè? Dat je gaat nadenken over wat voor mensen zou ik nou in mijn omgeving willen hebben,
mm-hmm,
die mij scherp houden. Dus misschien is dat wel leuk voor de luisteraars, om eens, mocht je nog geen raad van toezicht hebben, om eens te bedenken, welke drie mensen in mijn omgeving, gewoon maar eventjes om daarmee te beginnen, zouden mij nou scherp kunnen houden?
Ja, gaan zorgen voor een betere versie dan van mezelf.
Ja. Leuk, heren. Dank jullie wel weer voor deze les.
Natuurlijk.
In de volgende podcast gaan we het hebben dus over de dynamiek en het samenspel, de rollen en de teamsamenwerking. Voor nu, dank voor het luisteren en graag tot de vierde en laatste podcast van deze serie.